Goedemiddag allemaal, broeders, zusters, gasten. Iedereen die op een andere manier met ons verbonden is via internet of kerktelefoon. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorafgaand aan de dienst heb ik een aantal mededelingen voor u. Als eerste dat vanmiddag voorgaat dominee De Haan. De collecte is bestemd voor de driehoek. En we zijn blij met het feit dat de gemeente is uitgebreid. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de kerk van Leusden is broeder Jan-Willem Jonker. Hij woont aan de Plaggenweg nummer 37 en dat is wijk Zuid 1. De gemeente is ook uitgebreid door een geboorte in het gezin van broeder en zuster Wouter en Linda Krol. Op 2 juli jongsleden, een zoon. En zijn doopnamen zijn Hans Liam en zijn roepnaam is Liam. En tenslotte maakt de kerkenraad bekend dat broeder Gerrit Holdijk en zuster Esther van der Brink van plan zijn te trouwen. En ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dat zal, zo de Heer wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 10 juli. Dat is aanstaande vrijdagsmiddags om 1:30 hier in de Koepelkerk. En in die dienst gaat voor dominee Hutte. Tot zover de mededelingen van de kerkraad. Ik wens u een gezegende eredienst.
Broeders en zusters, zullen we de dienst in de naam van de Heere samen beginnen. Dan spreken we uit dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze Heer groet u als volgt. Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus. In de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit het liedboeklied 328. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Lied 328.
Thank you.
Heer in de hemel, we hebben u aangeroepen in wat we gezongen hebben. We danken u dat u er wilt zijn, wat wij er mogen zijn. En we bidden u, wilt u samen met ons verder gaan? Wilt u ons helpen u te vinden, u te volgen en u te vertonen in ons leven? Zodat u, ook hier en daar waar we wonen en leven en werken, dat u daar bekend wordt. Want u bent de God van hemel en aarde. U bent de verlosser door Jezus Christus. En door uw Heilige Geest vernieuwt u mensen. En dat is allemaal het begin van wat komen gaat. Dat u uw eerste werk gaat herstellen. En we in aarde en hemel tegemoet gaan. Waar we vanaf de aarde niet meer naar de hemel toe hoeven te zingen. En hoeven te bidden dat het mag doordringen. Maar dan zullen aarde en hemel weer één geheel zijn. Heer in de hemel, we danken u dat ook deze zondag op die weg mag staan. Geef dat wij hem er ook laten staan. En wilt u ons daarbij helpen. Heer, wij bidden u, wilt u straks ook met degene zijn die met de kinderbijbelklas aan de gang gaan. Wilt u ze helpen, een goede, fijne middag met elkaar geven. En de schatgravers die bij elkaar zijn, om bezig te zijn met uw woord, ook voor hen, wilt u het zegenen. Dat alles leggen we aan u voor, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Hoor ons om hem. Amen. Kinderbijbelklas groep 5 en 6 mogen gaan. Groepje 5 en 6, bedoel ik. Ik ga met u vanmiddag 3 korte gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. We beginnen in Johannes 1. Ik zal u straks wel vertellen waarom deze gedeelte. We beginnen in Johannes 1, vers 43 tot en met 46. Johannes 1. Vers 43. Het begin van het optreden van Jezus. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. En daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem, ga met mij mee. Eigenlijk zegt hij, volg mij. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. En dan schrijven we op naar Johannes 14. En dan zitten we al bij de laatste dagen van het leven van Jezus hier op aarde. Johannes 14, vers 6 tot en met vers 11. Johannes 14, vers 6. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is. Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. En dan het laatste is uit 1 Timotheus 1. Dan komen we dus bij Paulus terecht. Paulus' brief aan Timotheus. 1 Timotheus 1, vers 12 tot en met vers 17. Timotheus 1 vanaf vers 12. Ik dank Christus Jezus onze Heer dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen. Hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste. En juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd. Ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde. Zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb deze drie gedeelten gelezen, die gaan over twee personen, Filippus en Paulus. En het onderwerp wat hen samenbrengt is, graag in Jezus willen geloven. Hoe doe je dat? Daar gaat het vanmiddag over. Graag in Jezus willen geloven. We gaan nu zingen Psalm 25, vers 2 en vers 7, dat is de bede aan God. Wijs mij zelf de wegen en dan zul je ook vinden. Psalm 25, vers 2 en 7. Na de preek zingen we Psalm 67 over de uitbreiding van de zegen van God, waar je zelf in mag leven en waarin mensen mogen delen en mogen leren delen. Psalm 67 zingen we na de preek. We beginnen de preek vanmiddag met een paar beelden. De eerste, wannabe. Weet u wat een wannabe is? Dat is eigenlijk een beetje een verbastering van I want to be. Dus iemand die graag iets wil zijn, een wannabe. Klinkt niet zo heel positief over het algemeen. Ja, iemand die liever iets of iemand anders wil zijn. En als je nou wannabe en liever aan elkaar plakt, dan krijg je wanna believer. I want to be a believer. Wanna believer. Ik wil graag een gelovige zijn. Ik wil graag in Jezus geloven. Mooi, maar hoe doe je dat? Word je dat misschien een keer? Een believer, een gelovige. Of overkomt je dat? Misschien. Of gebeurt het doordat je op een of andere manier gegrepen wordt. Misschien wel als je het heel moeilijk hebt in je leven. Of moet er dan iemand op je pad komen die je er wegwijs in maakt? Hoe wordt een mens een wannabeliever? De meeste van ons zijn en worden met het geloof grootgebracht. Ja, maar dan ben je nog geen wannabeliever. Want daar zit iets in van graag willen. En hoe komt een mens zover? Nou, je kunt het heel makkelijk vasthouden door drie woordjes die alle drie met een V beginnen. Dat is de volgende dia. Hoop ik. Nee. Doet hij het niet. Sla er eens op. Nou, het is ook niet zo ingewikkeld hoor. Woordjes, drie woordjes met een V beginnen. Vinden, volgen, voorstellen. Zo word je een wannabeliever. Vinden, volgen, voorstellen. En dat wil ik vanmiddag graag duidelijk maken aan de hand van die twee figuren, Filippus en Paulus. De eerste is dus graag willen geloven, dat is Jezus vinden. Daar begint het mee. Maar hoe kun je Jezus vinden? Dat is om te beginnen eigenlijk heel makkelijk. Maar vervolgens wordt het vaak ook moeilijk. Om te beginnen is het heel makkelijk, want Jezus vindt jou. Zo makkelijk is het. Jezus vindt jou. Zo zie je dat gebeuren bij die eerste leerlingen van Jezus. Dat vertelt Johannes in zijn verhaal. Jezus loopt door het vissersstadje Bethsaida en daar ontmoet hij Filippus. En er staat eigenlijk, Jezus vond Filippus. Jezus vond Filippus. Maar dan niet bij wijze van zoektocht of zo, en dan lang speuren, nee. Dat is gewoon een actie van Jezus uit. Hij vindt Filippus. Ja, maar gaan mensen dan zelf ook op zoek naar Jezus? Ja, maar meestal omdat ze over hem hebben horen vertellen. Het verhaal over Jezus heeft hen dan gevonden. Dan gaan ze zelf op zoek. Want dat is ook wat ons overkomt in de kerk. Of je nou in de kerk geboren bent, of dat je er later bij komt. Jezus wil ons vinden. Hij laat van zich horen namelijk aan mensen. En zo gaat dat. Wij bedenken Jezus niet. Wij vinden God niet uit. God zoekt ons. God zoekt mensen. God vindt ons. God vindt mensen. Hij neemt de eerste actie nog voordat wij ook maar iets kunnen doen. En dan moet je horen hoe de leerlingen dat hebben beleefd. Wat Filippus meteen doet is naar zijn vriend Nathanael toe rennen met het grote nieuws. We hebben de man gevonden over wie Mozes en de profeten het hadden. Was Filippus op zoek dan? Nee, eigenlijk helemaal niet. Jezus ontmoet hem en zegt tegen hem, volg mij, ga met mij mee, volg mij. En dat volgen, dat begint eigenlijk al met dat Filippus van zijn kant positief reageert. Als hij zegt, wij hebben de man gevonden over wie Mozes en de profeet, oftewel het Oude Testament, in het Oude Testament geschreven is. En Jezus vinden begint dus al met de ervaring dat hij jou gevonden heeft. En daar moet je dan wat mee doen. Maar dan komt het moeilijke. Dezezelfde Filippus, die komen we een paar jaar later weer tegen. We hebben gelezen, Johannes 14. Jezus zegt dan tegen hem, ik ben nu al zo lang bij je. Nou, wat is lang? 3 jaar, maar wel 3 heel intensieve jaren. Ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je mij niet, Filippus? Dat kan dus gebeuren. Met Jezus omgaan en hem toch niet echt kennen. Dat is het moeilijke. Jezus vinden is ook best moeilijk. Hij kan jou vinden. Je kunt hem zelfs dagelijks meemaken zoals Filippus. En dan nog moet je hem echt vinden. Wie is hij? Echt. Wie wil hij voor jou zijn? Heel vaak hebben wij dat zelf al ingevuld. Hij moet mij helpen. Hij moet ellende uitbannen. Hij moet mij beter maken. Jezus moet dan soms van alles. Maar wat hij vaak niet mag, is zelf zeggen en duidelijk maken wie hij voor jou wil zijn. En zelf laten zien hoe hij in jouw leven wil werken. Daar moet je ontvankelijk voor zijn. Ontvankelijk voor worden. Moet je handjes ophouden. En niet alvast gevuld hebben. En scherp worden op wat God je laat zien in je leven. En hem vragen van Heer, wijs mij de weg waar mijn voeten veilig gaan. Wat moet ik nu doen? Die omgang met God. Ik vergelijk dat voor de catechizanten heel vaak met de trolley hier in Arnhem. En die trolleybus die moet dwars door alles heen. Hè. Die gaat dwars door het drukke verkeer heen. Maar je houdt alle die bovenleiding eraan. Als die eraf haalt, nou dan pruttelt hij nog wel een eindje door op zijn accu'tje. Maar dan op een gegeven moment is het ook gebeurd. Dan is het afgelopen. Dan kan er geen kant meer op. Hou je bovenleiding intact. Filippus ontdekt de echte Jezus als hij hem hoort zeggen, ik ben, let op, niet. Wat denk jij ervan, Filippus? Maar, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarin geeft de Heere zichzelf. En daarin mag jij hem vinden. Dat is wat we in de kerk willen laten gebeuren. In wat we over Jezus doorgeven. En ook op school en thuis. Jezus vraagt naar je. Ik ga al zo lang met je om. Wanneer zul je mij echt kennen? Ik ben het leven. In Jezus vind je God de Vader zelf. Begin van alles. Oorsprong van jouw bestaan. Het geheim van je leven. De bedoeling ervan. Met Jezus kom je niet bij jezelf, maar allereerst bij God uit. Bij het leven uit. Ook jouw leven van God. Ik ben de weg. De enige weg naar God. Dus ook jouw weg naar God. De weg om te belopen. Jezus als weg moet je gewoon doen, die moet je gewoon gaan. En intussen goed kijken dat je op die weg blijft. En dat is nog wat anders dan je de weg laten wijzen. Kijk, zie je wel, nou, daar loopt de weg. Daar waar al dat verkeer gaat. Het verkeer over Jezus naar God kun je ook op afstand bekijken, dat kan. En hier in de kerk kun je het ook aan je voorbij laten gaan. En intussen mis jij zelf de weg, dat kan. Je kijkt van een afstand naar de gelovigen. Maar Jezus nodigt je altijd uit. Neem mij, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Niets of niemand meer betrouwbaar dan Jezus. Hij is het die ik ben het tegen je zegt. En daar zit ook iets in van, je zult het merken. Ga er maar voor, dan ontdek je het. Kijk, niemand kan je Jezus aanpraten. Je moet hem zelf vinden. Nee. Het eerste is, hij vindt jou. Dat is in hier en nu gebeurt dat. Hij vindt jou. En daar moet je dan wat mee doen. En dan kom ik bij de tweede V. Graag willen geloven is Jezus volgen. En dan gaan we bij Paulus kijken. Als je één voorbeeld wilt van iemand die door Jezus gevonden is, voordat hij Jezus vond, dan is het deze late leerling wel. Als je één voorbeeld wilt van iemand die met de Bijbel is opgegroeid, maar die het niet echt begrijpt, dan is het deze Farizeese student. Als je één voorbeeld wilt van iemand die met de beste bedoelingen God wil dienen, maar toch vierkant tegenover hem staat, dan deze wetgeleerde. Ik bedoel maar, dat kan dus allemaal. Kijk jezelf er nog eens even op aan. Paulus die was verblind in zijn verzet. Maar Jezus verblindde hem, letterlijk kun je wel zeggen, met zijn hemelse liefde. En toen Paulus op weg was naar Damascus en hij pad stilgezet werd. Saul, waarom vervolg je mij? Waar ben je mee bezig? Jezus verblindt hem met zijn hemelse liefde. Ik heb voor jou een andere taak. Nou, dat is ook de ervaring die Paulus in dit stukje brief aan Timotheus beschrijft. Hè. Vorige keer, 2 weken geleden, hebben we erover gelezen uit Filippenzen. Hier schrijft hij er weer over. Een hele belangrijke ervaring voor. Voor mij is alles veranderd, zegt Paulus. Het enige wat voor mij nog echt telt is het volgen van Jezus. Het mooiste voor mij is de kracht van Jezus ervaren. Ja. Maar weet je wat dat betekent? Die kracht van Jezus ervaren. Nou, die ervaart Paulus bijvoorbeeld als hij kou en hitte doorstaat. Als hij op reis is. En thuis hard aan het werk is. Als hij mensen over het evangelie mag vertellen. En ook als hij weerstand tegenkomt. Het is een slijtageslag, weten we uit zijn brieven. Maar door alles heen ervaart hij de werking van Jezus Christus. Daar gaat hij aan kapot. Hij lijdt. Hij zucht. Maar hij voelt ook dat Jezus in hem leeft. Dat is voor Paulus het volgen van Jezus en het leven met Jezus. En dat is de weg van het volgen voor elke christen. Als je in Jezus gelooft, dan komt er een dubbele beweging in je leven op gang. En dat is het stervensproces en de weg naar het leven. Jezus volgen is zelf meer en meer doodgaan. En tegelijk met hem sterker en sterker tot leven komen. Als u een zondag uit de catechismus erbij wilt, zondag 33. Zondag 33 gaat het over het afsterven van de oude mensen, het opstaan van de nieuwe mensen. Dat is het allebei. Volgen van Jezus. Kijk, Jezus volgen, dat lijkt wel aardig makkelijk uit te leggen met het voorbeeld van Filippus. Als Jezus tegen hem zegt, nou ga met mij mee. Ja, dan zie je dat gebeuren. Die Filippus die kon gewoon letterlijk Jezus volgen. Zo van de kade waar hij aan het vissen was, meelopen. Met Jezus mee naar het volgende adres. Makkelijk volgen. Ja, maar we kwamen erachter dat ook Filippus het nog moeilijk kreeg daarmee. Met Jezus meewandelen. En toch nog niet doorhebben wie de Heer echt is. Ook Paulus dacht dat hij God diende toen hij de christenen vervolgde. Maar hij stond lijnrecht tegenover God. Je moet anders leren kijken. En dat leer ik ook van Paulus. De hemelse Jezus laat zich vinden. Levensecht, zegt hij in Paulus' levensverhaal, ik ben. Die geestkracht die daarin uitstraalt, gaat met mij aan het werk. Ik lijd en verslijt in de loop van de jaren. Ik ga kapot aan mijn eigen kwaad gedrag. En dat merk ik ook. Maar door alles heen houdt Jezus het in mij vol. En mag ik een nieuw, een ander leven ontdekken en leiden. Volgen doet dus best wel pijn hoor. Sterven aan jezelf. Aan je eigen ik. Aan je eigen mening. Sterven aan de gedachte dat je het zo slecht toch nog niet doet. Maar die pijn van het sterven, van dat doodgaan aan jezelf, die brengt ook leven. Jezus leven voor jou. En Jezus leven houdt het langer vol. Graag willen geloven is ook Jezus voorstellen, de derde V. Vinden, volgen en nu voorstellen. Paulus dankt Christus Jezus dat hij een voorbeeld mocht worden voor allen die in Jezus geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. De ontferming en het geduld van Jezus over hem. Geen voorwaarden, geen verwijten. Had best gekund. Maar nee, Paulus mocht met Jezus mee sterven en weer opstaan in zijn eigen leven. Ik was de eerste, zegt hij dan. En daarmee bedoelt hij niet van, ik had het eerste nummertje getrokken. Dus ja, ik was nummer 1, nee. Daarmee bedoelt hij dat typisch is. Prototype, kun je wel zeggen. Prototype, zo gaat het als je bij Jezus gaat horen. En dat kun je bij hem ook zien. En kun je dat bij jou ook zien. Jij die je leven met Jezus leeft, jij mag ook een voorbeeld voor een ander worden. En dat is in Jezus naam echt een wonder. Je laat daarin iets van Jezus zelf zien. In jouw leven geeft de Heer Jezus dan een voorstelling van zichzelf. Sterven en opstaan. Pijn lijden en groeien. Ondergaan en bovenkomen. Het begint bij Jezus vinden. Dat is al geweldig. En dan mag je hem volgen, dat is al meer. In dat volgen ga je hem meemaken. Zelfs zo sterk dat je op hem gaat lijken. En anderen gaan dat aan je zien. Dat is wat de Bijbel noemt het beeld van Christus vertonen. Dat wil God aan je kwijt. Als je nog geen believer bent, dan wil je dat toch gauw worden. Wanna believer. Dat is om te leren. Eigenlijk gewoon te doen. En daarbij te ervaren hoe dat is. En dat gaat ook pijn doen, zeker. Maar je leven wordt er rijker van. Je leert hoop en liefde en genade en volharding en trouw en verlangen. Jezus verandert namelijk mensen. Dat is zijn voorstelling in jouw leven. Toch? Je gaat het dan gewoon zelf ook doen. Jezus voorstellen. En je merkt dat het uit overtuiging gaat. Je ziet wat voor effect het heeft op je omgeving. Je concludeert dat dit is wat de geest van Jezus in en met jou doet. En zo werkt God. Wereldwijd. En ook daar waar jij leeft. Zo vertoont God zichzelf aan jouw omgeving. Dat is Jezus voorstellen. Laten zien. Wanna believer. Vinden, volgen, voorstellen. Het begint bij Jezus. Hij begint. En daar moet je wat mee. Wil je hem volgen of niet? Ja, dan ga je hem ook vertonen. Voorstellen door jouw leven heen. Broeder, ben je een believer? Een wanna believer? Zuster, wil je Jezus volgen? Broeders en zusters, gemeente, willen wij Jezus voorstellen in onze eigen omgeving? Dan moet je weten dat er ook beloften aan vastzitten. Beloften van Jezus. Ik lees ze uit Johannes 1, vers 51. Johannes 1, vers 51, dat is hetzelfde hoofdstuk als waaruit we lazen. Daar zegt Jezus: waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Nou, kun je preek apart overhouden, ga ik niet doen. Maar het betekent voor ons. En we hebben weer een andere plek en positie dan die leerlingen, die apostelen van Jezus. Maar het betekent voor ons dat bij Jezus de kloof tussen aarde en hemel wordt overbrugd. En dat betekent dat er weer een paradijs opengaat. En wie wil daar nou niet in geloven? Wanna believe. En Johannes 14, dat andere hoofdstuk, daar kom je ook belofte tegen, Johannes 14, vers 12 tot 14. Daar zegt Jezus: waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Oftewel, Jezus zal vanuit de hemel op aarde zichtbaar worden. In mensen die hem aanroepen. En zo zal ook door jou, en door jouw gebed, het wereldwijde werk van Christus vrucht dragen. Laten we bidden. Vader, zegen ons met Jezus mee. Zodat we hem vinden, volgen, voorstellen. In zijn naam. Amen. We hebben ook vanmiddag Henk en Ria Drost in ons midden. En ik heb Henk gevraagd of hij vanmiddag iets aan ons wil vertellen over de Oekraïne. En over het congres wat afgelopen vrijdag er is geweest. Hij was bereid dat te doen. Uit de losse pols. Maar dat kan hij wel. Dus Henk, je mag komen hier naar boven. Het is hier lekker warm.
Goedemiddag, broeders en zusters, eventuele gasten. Ja, kort iets over de Oekraïne. Ik wil het doen door u even mee te nemen naar een dorpje. Dat heet Ruda, in het midden van het op één na grootste land van Europa, Oekraïne. Nasja Oekraïne, ons mooie Oekraïne. Een klein dorpje. De eerste keer dat ik er kwam, dacht ik van dit gaat helemaal fout. Ik had de wegen overleefd, tenminste mijn auto had de wegen overleefd. Ik was om de gaten heen gekomen en de voorganger van de Ruda had gezegd, je moet daar en daar moet je het weiland in en daar loopt een weg en het was daar pikdonker en nergens een lantaarn zoals hier, het is een plattelandsdorpje. En toen kwam ik in de modder terecht samen met collega Cor Harrivan en ik weet dat mijn auto door de weilanden heen slipte. En dat op een gegeven moment in de verte, dat is ook een mooi beeld voor een preek, stond een lichtje, stond voorganger van Ruda met een klein lichtje te seinen. Dus wij zwabberden door de modder naar Erdik, de voorganger van Ruda. Wat is dat nou voor dorpje, Ruda? U moet je voorstellen, een mooie lange straat, mooi in de zin dat het leuk is om te zien. Veel gaten en kuilen, paard en wagen komt af en toe voorbij. Er pruttelt een Lada voorbij die altijd onderweg blijft. Dat is niet te geloven hoe sterk die auto's zijn. En er staat een mooi Oosters-Orthodox kerkje met die gouden koepels. En als het zo'n uur of vier geweest is, dan ligt er af en toe helaas iemand vol van wodka aan de kant van de weg. En er staat een heel klein kerkje en er staat op Blagodat, genade. Het is een baptistenkerk. Daar gaan wij naartoe. Wat hebben wij daar nou te zoeken? Nou, dat baptistenkerkje is een gereformeerde kerk geworden. En het is heel apart hoe dat gegaan is. Op een gegeven moment komen die mensen in aanraking met, via Kiev, ons seminarium, met de gereformeerde leer. En die voorgangers die zeggen van, wij zijn een kerk met de Bijbel, maar dat kan veel dieper en het kan veel rijker. Laten wij eens nadenken over het gereformeerde geloof. Die mensen die gereformeerden, die hebben een verhaal geschreven. Dat heet hun catechismus, die gaan we bespreken. En die gemeente, die plattelandsgemeente, die mensen die gingen gewoon met elkaar die catechismus door. U kent hem wel, die Heidelbergse catechismus. Dat hebben ze gewoon besproken. Zeiden ze, ja, klopt dat met de Bijbel? Ja, dit klopt, dat klopt. Veel discussie natuurlijk in de baptistengemeente, in hun gemeente over kinderdoop. Maar ze hebben het allemaal nagecheckt. Toen zijn ze naar de Dordtse leerregels gegaan. Want het grote verschil met de baptisten daar is, moet je het allemaal zelf doen of leef je van genade? Toen zeiden ze, we willen gereformeerd zijn. Toen zijn wij er later weer op bezoek geweest, hebben met ze doorgepraat, hebben een rapport uitgebracht. En nu is het de zevende kerk van het kleine gereformeerde kerkverband, de Ukrainian Evangelical Churches. Nou, dat is de eerste tak van werk van mij, die gemeentes langsgaan. Het woord gemeente is al een beetje een groot woord. Het zijn kleine groepen. Af en toe is het een ouderling, een voorganger. En eigenlijk, hoe gaan we van groep naar kerk? Een poosje geleden is in die gemeente een jongeman, Wolotja, die is daar gekomen. Die studeert aan ons seminar, die heeft zijn kinderen laten dopen. Hij is baptist. Hij is door de gereformeerde leer gegrepen. Hij is van overtuigd dat dat de weg is van God. En hij heeft zich laten dopen. Een eindje verderop van dat kleine dorpje, een hele grote stad, daar woont hij. En daar komen op zondag komen een groepje jongeren bij hem. En hij zegt, met die jongeren ga ik aan het werk. Ik ga ze het evangelie vertellen. We gaan bijbelstudie doen. We gaan bidden dat God het hier tot een kerk maakt. En de baptistengemeente waar die uitkomt, die zegt, als jij in die wijk gaat werken, onze zegen heb je. En zo hebben wij te maken met church plant. En dat was het onderwerp afgelopen dagen op de conferentie. Vrijdag was dat. Hoe kunnen wij dit soort jongens als Wolodja goed helpen? Dat het komt van, ja, een klein groepje, stel niks voor. Maar ze worden gegrepen door God. Ze zeggen, wij willen dat gaan. Nederlanders, jullie weten wat meer vanaf. Help ons. Nou, en dat is de weg die wij gaan. Church plant. Dat zijn dus de twee dingen waar we veel mee te maken hebben. Het groeien van kleine groepen naar gemeenten. Ik vraag u om daarvoor te bidden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Oekraïne. Dat die kleine groepjes kerken worden. Dat ze gezegend worden met ouderlingen. En dat ze mogen groeien in het geloof. En dat die kleine plantjes in Zhytomyr, misschien straks in Sarne of in andere plaatsen, dat God ons wil gebruiken. Opdat daar het evangelie mag groeien. Ik vraag u daarvoor uw gebed. Het was heerlijk om weer in zo'n grote kerk in Nederland te zijn. Ik wens u God zegen in de eenheid van het geloof. In vele talen mogen wij aan elkaar verbonden blijven. Dominee De Haan heeft mij gevraagd om aan te kondigen de belijdenis. De eenheid van ons ligt in die belijdenis, in dat geloof. Ik geloof in God de Vader. Het gereformeerd kerkboek, dat is 179b. Laten we samen ons geloof belijden.
Samen bidden. Vader in de hemel, We danken u voor uw evangelie. Voor uw voortdurend zoeken en vinden van mensen. We danken u dat we daarin mogen delen. En wij bidden u, wilt u groei geven. Groei van de gemeente. Groei van de groep in Klarendal. Groei van de wijkkringen. Wij in onze eigen omgeving. Groei van onszelf. Zodat we werkelijk het mogen en het kunnen vertonen dat we graag in Jezus willen geloven. Heere, u maakt ons ook duidelijk in uw woord dat dat niet vanzelf zomaar goed gaat. Uw eigen leerlingen en uw bijzondere knecht Paulus hadden daarvoor een leerschool door te lopen. En dat geldt eigenlijk ook voor ieder van ons. De leerschool van ons leven met u. Geef, Heere, dat we daarin verder mogen komen. Wilt u dat schenken in uw genade? Wilt u dat hier geven? Wilt u dat in Oekraïne geven? En wereldwijd. Zodat uw naam groot gemaakt, uw naam verheerlijkt wordt. En we verhoring van gebeden in Jezus' naam ook mogen ontdekken, mogen zien. Dank u voor alles wat u al geeft. Hier en in Oekraïne en wereldwijd. Open onze ogen ervoor en geef ons dankbaarheid in ons hart dat we elke keer weer verwonderd raken over uw vasthoudendheid, uw trouw, uw liefde. En Heere, wat moet de keerzijde daarvan dan ook schrikwekkend zijn? Als mensen uw liefde weerstaan, de schouders ophalen over u, van u niet willen weten, breek dat. Heere in de hemel, wilt u alles wat er gedaan wordt in het licht van de verkondiging van uw evangelie daartoe zegenen. En nog veel, veel mensen toevoegen aan hen die behouden worden. En Heere, wilt u ook ons behouden, ook in deze nieuwe week, vasthouden dicht bij u. En dat we u vinden, volgen, vertonen. En laat zo door ons allemaal uw naam verheerlijkt worden. Heere, wees met Henk en Ria, als ze morgen weer teruggaan naar Oekraïne, wilt u ze bewaren en hen veilig daar doen aankomen op de plek waar u hen hebt neergezet om voor u te werken. En ook daar uw naam groot te maken. Dank u wel voor wat we mochten horen over baptistengemeenten die uw evangelie doorgaan en de belijdenissen en ontdekken wat de kostelijke schat van genade is en betekent. Heere, u brengt ons tot verwondering. En we danken u dat we in een tijd leven waarin we dat ook met elkaar kunnen delen. Omdat afstanden anders dan vroeger betrekkelijker zijn geworden. En Heere, we mogen ontdekken dat u zo overal werkt. U bent groot. Dank u wel dat we u mogen vinden, volgen, vertonen. Amen. Volgende week is de collecte voor zending in de Oekraïne. Dan weet je dat vast. Deze week is de collecte voor de diaconie. Driehoek. Psalm 169, vers 2, 3 en 5. Dat gaat over pijn en daardoor juist ook groeien in het leven en de beloften van God verwachten. Gezang 169, 2, 3 en 5. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.